Wel, geliefde gemeente, vandaag Johannes hoofdstuk 5, vers 24 tot 29. En laten we dat in alle eenvoud lezen. Ik lees het vandaag uit de NBG. Straks wordt ook wel een klein beetje duidelijk waarom. Ik hoop dat de preek een beetje richting geeft. Ik ben deze week wat aan het zoeken geweest, misschien wel eens een kleine inleiding. Ik ben deze week wat aan het zoeken geweest. Het is op zich geen moeilijke tekst die we vandaag hebben. Maar de praktische toepassing ervan heeft mij diep geraakt. Ik zou bijna zeggen, mijn leven staat wat op de kop en terecht. Ik bedoel, dat moet het ook zijn. Hè? Als we zeggen, het woord is scherper dan het tweesnijdend zwaard. De ene keer, zoals vorige week dan zien we de glorie van Christus en de heerlijkheid wie hij is. De praktische toepassing die hier eigenlijk pas in mijn studie aan het einde, meer naar het eind van de week, naar voren kwam. Heeft mij heel veel huiswerk gegeven. Dat is nog niet af. Dus ik hoop dat ik er zelf nog wat mee verder kan. En ik weet niet wat er achterweg komt, maar de Heer zal ons wel meenemen. Vandaag 24 tot 29 zal ik het lezen. En dit zijn de woorden van de Heer Jezus Christus. En de Heer zegt, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de uren komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en die haar horen, die zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft de macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet, want de uren komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan. Wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding te leven. En wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en het bewaren. Wel, wat ik al zei, de tekst is niet zo moeilijk. De tekst is niet zo moeilijk te begrijpen. Ik denk met een paar kanttekeningen is dit een eenvoudige tekst. Hij spreekt grotendeels voor zichzelf. Ja, Johannes, en ik heb dat eerder gezegd, Johannes heeft een beetje de neiging om dingen, je zou kunnen zeggen, neer te zetten op een wijze dat we niet altijd exact weten waar hij heen gaat. Maar vaak laat hij dat ook open dat het heel breed is. Maar buiten dat, even terug in de context plaatsen. De Heer Jezus heeft een man genezen die 38 jaar verlamd was. Dat was het probleem niet. Het probleem was dat het op een sabbat was. En toen daar een onderzoek naar hem werd ingesteld, claimde Jezus niet alleen dat hij werkte op de sabbat zoals zijn vader, maar dat hij zich dus eigenlijk met die woorden ook aan God gelijk stelde. En dat is waar eigenlijk de rechtszaak ook begon naar de Heer Jezus. Het proces begon dat hij zich aan God gelijk stelde. En we lezen dan ook in vers 19. En ik heb mijn Bijbel nog niet helemaal open. Maar nu wel. Dan lazen wij ook in vers 17. Dat de Joden hem trachten te doden. Johannes hoofdstuk 5 vers 17. En waar het eigenlijk dan om draait was. Heeft Jezus de bevoegdheid om te doen wat hij doet? Heeft Jezus het gezag die hij zegt dat hij heeft. En het draait feitelijk allemaal om gezag, autoriteit. En de vorige gedeelte in die tekst vanaf vers 19 tot en met 23 heeft de Heer Jezus elke keer gesproken over de Zoon en de Zoon en de Zoon. Als u zich dat nog eventjes voor de ogen haalt, of u laat uw ogen er even over gaan, dan ziet u zo een aantal keren dat de Zoon, de Vader heeft de Zoon lief. En de Zoon geeft leven aan wie hij wil. En de Zoon heeft het oordeel ontvangen van de Vader. En de Zoon moet geëerd worden, gelijk de Vader. Nou, Jezus was daar min of meer indirect. Maar vandaag wordt hij heel direct. Want kijk maar eens waar hij mee begint. Ik zeg u. Jezus schakelt zijn verdediging als het ware een versnelling hoger. Hij doet een stap vooruit. Hij deinst niet terug. Hij komt ruiterlijk naar voren. En hij geeft aan dat het serieuzer wordt. Hij wil er een directe verwijzing naar maken. Ik ben het. Ik ben het. En de Heer geeft eigenlijk in dit gedeelte van vandaag een uitbreiding van wat we terugvinden in vers 22 en 23 van de vorige keer. Dat de Heer Jezus leven geeft aan wie hij wil, maar ook dat hij het oordeel heeft ontvangen van de Vader. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus vandaag verder uitwerkt. Hij komt daarop terug en geeft meer inhoud. Jezus valt dus in herhaling. Ik heb die eigenschap, of ik weet niet of het een goede eigenschap is, maar die neiging heb ik ook regelmatig om te vervallen in herhaling. Dus ik zal een poging doen om de snelheid erin te houden en niet te vaak terug te komen op hetzelfde. Wel, ik ben begonnen en ik heb het genoemd een onwaarschijnlijke overgang in vers 24 en 25. Voorwaar, ik zeg, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Nou, wat Jezus hier eigenlijk benadrukt is, er is een eenheid tussen de Vader en de Zoon. Want dat is waar hij elke keer heen gaat. Zijn gelijkheid, een bepaalde mate van eenheid, maar nooit autonomie. Dat hij zelfstandig doet wat hij doet. En er zijn heel veel onderwerpen waar de Heer Jezus dit naar voren had kunnen halen. Hij had teruggegaan naar het scheppingsverhaal. Hoe de Vader het plan gemaakt had en het Zoon het uitgevoerd had. Maar het mooiste en het meest centrale is wat de Heer Jezus hier doet, is dat hij de eenheid in de drie eenheid naar voren brengt bij de verlossing. Hier schittert als het ware de eenheid op zijn meest glorieuze wijze. En de Heer Jezus zegt het heel compact. En eigenlijk komt het hierop neer. Dat hij en de Vader één zijn en dat is te zien waarop de mensen doorheen de wijze waarop de mensen verlost worden. En dat begint hij met de volgende woorden. Attentie, attentie. Weet je wat nog? Voorwaar. Dat is attentie, attentie. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft. Dan moet ik even stilstaan. Als je dit gewoon leest en eens eventjes nadenkt wat de Heer hier zegt, dan hadden wij eerder verwacht. Voorwaar. Wie mijn woord hoort en het gelooft, die. Maar dat doet de Heer niet. Of wie Gods woord hoort en gelooft, die zal, nou noem het maar even, leven ontvangen. Nee. De Heer Jezus zegt, wie mij hoort en hem gelooft. Mijn woord hoort en hem gelooft. En eigenlijk wat hij zegt, de woorden die ik spreek, laten zien dat ik door de Vader gezonden ben. Dat wij één zijn. Zie, en de woorden die dus eigenlijk de Zoon spreekt, moeten aangenomen worden als de woorden van de Vader. Wat Jezus zegt moet geloofd worden, dat hij door de Vader gezonden is. Dat hij dus niet spreekt op eigen gezag. En wat de Heer Jezus hier eigenlijk ook laat zien, en misschien wel eens heel handig om naar voren te halen. Want heel vaak zegt de Heer Jezus, ik ben door de Vader gezonden, ik ben uitgezonden. En die term vooral, dan laat de Heer Jezus eigenlijk mee zien dat hij een afgevaardigde is van God. Dat hij niet op eigen gezag spreekt, maar een afgevaardigde. We noemen dat ook wel in onze termen hier in deze wereld een ambassadeur. Nou, weten we dat? Een ambassadeur is een vertegenwoordiger van de staat of het staatshoofd of van de regering van één land en die is gevestigd in een ander land. En als die gevestigd is in een ander land, dan is hij daar een vertegenwoordiger van en een afgevaardigde van de regering of het staatshoofd van het land waaruit hij gezonden is. Ja? Dus bijvoorbeeld, als een Belgische ambassadeur in een bepaald land woont en dat land dat heeft een bepaald ongenoegen met de Belgische regering, ja? Of met het staatshoofd hier, met de koning, dan kunnen ze de ambassadeur die in dat land woont, de Belgische ambassadeur, op het matje roepen. Dat horen we regelmatig in het nieuws bijvoorbeeld, dat gebeurt. Dan spreken ze eigenlijk in dat land, niet met de regering zelf van dat land of de koning, maar met de ambassadeur die daar woont in dat land, want die vertegenwoordigt zijn thuisland. Alles wat de ambassadeur zegt, zijn woorden van de regering. Wat hij zegt, is wat de regering zegt. Wat hij zegt, is wat de koning zegt. dat is een ambassadeur. En dat is feitelijk hoe we de Heer Jezus hier ook kunnen zien. In een veel grotere en een verhoogde versie. En een veel glorieuzere vorm en manier en een wijze. Dat hij de ambassadeur is van de Vader. De Vader heeft hem naar de wereld gezonden. Om te laten zien wie de Vader is. Maar ook om van de Vader te getuigen. Alles wat de Zoon zegt, laat zien dat hij door de Vader gezonden is. En daarom maakt de Heer Jezus het ook heel specifiek. Wat ik zeg. Wat ik spreek, wat ik verkondig. En daar zitten gevolgen aan. Want wat de Heer zegt, komt van de Vader en moet geloofd worden. En waarom? Want het heeft gevolgen. Want die persoon heeft eeuwig leven. Die dat aanneemt, die dat ter harte neemt, om het zo maar te zeggen. En dat is het woord wat horen hier betekent. Het woord horen hier betekent het horen en erop reageren. Horen en aannemen. Ik kom daar straks denk ik nog even op terug. Er zijn gevolgen aan. Die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Zie, wie de woorden van de Heer Jezus aanneemt, heeft eeuwig leven. Daar komt het hier op neer. Die gelooft dat hij door de Vader gezonden is, die heeft eeuwig leven. Die heeft een wonderbaarlijke overgang gemaakt. Het eeuwig leven heeft een definitieve intrede gemaakt. Het staat ook zo mooi aan het eind van de zin in vers 24. Die is overgegaan uit de dood in het leven. Je zou kunnen zeggen het volle leven. Het eeuwig leven is reeds ons eigendom en de volheid staat nog te wachten. En wat staat er dan ook zo mooi? Die persoon komt niet in het oordeel. Die komt niet in het oordeel. En dit is waarom ik eigenlijk ook de HSV, of waar ik de NBG gebruik, omdat de HSV hier het woord verdoemenis gebruikt in deze zin. Ja, die komt niet in de verdoemenis. Ja, terwijl ik, het is heel persoonlijk. Is het verkeerd, die vertaling? Nee. Maar ik vind het zo'n krachtterm, die ik ook wel om ons heen hoor. Misschien een verbasterde versie ervan, of een verkorte versie. Dat ik eigenlijk niet zo plezant vind om dat te gebruiken. Ja? En daarbij geeft het ook iets aan waarvan ik denk, dat is niet helemaal nodig om dat hier in deze tekst te zien. Want het woord wat de HSV gebruikt, spreekt namelijk over het feit dat iemand naar de hel gezonden wordt. Naar de plaats waar die voor eeuwig van God verlaten zal zijn en zijn straf zal uit moeten zitten. Het is het uitvoeren van de straf, om het zo maar te zeggen. En dat heeft veel meer te maken met het eindoordeel bij de grote witte troon. Zie, als we Openbaring hoofdstuk 20 lezen, dan vinden we daar namelijk de grote witte troon, waar alleen ongelovigen samen zijn. Waar alleen maar ongelovigen zijn. Ja, waarom? Waarom zeg ik dit? Omdat namelijk soms de gedachte is dat bij het eindoordeel dat er één oordeel is. En dat is bij de grote witte troon. En dat daar zowel gelovigen als ongelovigen staan. En die staan voor God. En begrijp me goed, ik maak het even visueel voor u. Zodat u begrijpt wat mensen vaak denken. Dat we daar allemaal staan als beklaagden. Allemaal staan we voor God als de rechter. En dat hij dus... Dat is een beetje de gedachte bij het woord ook, wat de HSV gebruikt. Dat God ze dus letterlijk wegzendt naar de hel. Alle ongelovigen wegzendt naar de hel. En eigenlijk het wegzenden naar de hel gaat voorbij aan de gelovigen. En aan ongelovigen. En het gaat voorbij of het gaat over de gelovigen heen. Het is als het ware... Dat iedereen daar staat. Maar in werkelijkheid zijn de gelovigen staan niet meer bij die beklaagden. Ja, dus dat is een beetje de verwarring die dan gecreëerd wordt. Alsof alles en iedereen gelijk staat voor God, gelovig en ongelovig. Maar alle gelovigen die staan daar niet. Die staan niet bij het eindoordeel. Bij de rechtszaak staan de gelovigen niet als beklaagden meer tegenover God. Ik hoop dat u dat begrijpt. Daarom maak ik dit onderscheid en gebruik ik liever het woord oordeel, omdat dat breder is. Breder in de zin, dat heb ik u vorige week ook proberen uit te leggen. Crisis en crino, die woorden, die, met nog een paar anderen, die geven eigenlijk het hele proces weer. Het onderzoek, de evaluatie, het toekennen van straf, het uitvaardigen van straf en het wegzenden naar of het belonen van. De gelovigen komen niet voor de grote witte troon van God en ontmoeten God daar als rechter en zien het oordeel aan hun voorbij gaan in een grote opluchting. Nee, gelukkig niet. Dat betekent niet, mensen, dat onze levens niet beoordeeld worden. Dat zeker wel. We moeten als gelovigen ook verantwoording afleggen aan de Heer over onze daden, onze woorden, onze intenties. En dat is een onderzoek hoe trouw wij zijn geweest. Dat heet ook oordeel, omdat het ook een onderzoek is. Dat kan positief en negatief zijn. Vandaar dat ik eerder bij die NBG-vertaling blijf, of tenminste wat ruimer vind, door te zeggen, degene die de woorden van de Heer Jezus hoort, daarop reageert, ze als waar aanneemt, komt niet in het oordeel. Komt niet in de negatieve beoordeling, om het zo maar te zeggen. Maar de Heer geeft nog een enorme uitnodiging, heel bijzonder, aan de mensen die voor hem staan. Aan zij die hem aanklagen, zij die het proces begonnen zijn. Geeft hij niet alleen aan dat er een dat het beschikbaar is. Dat er een oordeel zal komen, om het zo maar te zeggen. Maar ook dat hij in vers 25 verder gaat en zegt van, maar dat moet niet. Het is ook beschikbaar voor jullie. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, de uren komt en is nu, dat de doden naar de stem van God zullen horen en die haar horen zullen leven. Hier komen we wat meer terug op het horen. Wie naar de stem van de Heer Jezus horen, die horen, het begrijpen en het waarderen, en naar hem toe gaan op basis van het woord te zeggen van dit is waar, ik moet daarheen. Die zullen niet langer geestelijk dood zijn, maar die zullen levend worden. Zie, vanaf het moment dat ze horen, zullen ze ook leven. Zie, we moeten hier niet denken dat dit iets is van, nou, ze hebben het evangelie heel vaak gehoord en uiteindelijk komen ze tot leven, komen ze tot bekering. Nee, op het moment dat iemand tot bekering komt, dan hoort hij innerlijk het woord ook pas en reageert hij erop. Zijn oren, hij heeft de woorden gehoord, maar het is nooit geregistreerd in zijn hart. Als zijnde van, dit is waar, hier moet ik op reageren. Dat gebeurt op het moment waar de Heer Jezus hierover spreekt. Als hij spreekt en de doden, de geestelijke doden, naar zijn stem horen. En erop reageren. Zeg, dat is het, dat is Christus. Ik heb een verlosser nodig, hij is het. Dan komt ook dat leven. De Heer nodigt zijn aanklagers hier uit. Kun je dat voorstellen? Ik zeg u, de uren komt en is nu. Ik heb vorige week ook gezegd dat dit vers dus spreekt over de verlossing. Het is nu. Het is nu beschikbaar. Hoor naar de stem van Gods Zoon. Hoor naar Jezus Christus. Kom tot Hem. En u zult leven ontvangen. Wacht niet. Weet het niet. Maar reageer daarop. Het is niet dat u de woorden van de Heer Jezus, als het zo gelezen wordt, aanhoort. Met uw hoofd knikt. Maar dat u komt. Kom nu. En dat is niet alleen voor de Joden, maar het is ook voor u. En mij. Geloof dat de Heer Jezus door God gezonden is. En de woorden van God spreekt. En daarmee zult u uit de dood opstaan en zult u levend worden als u hoort. Op een wijze zoals we net verklaard hebben. En wat een gezag dat de Heer spreekt, de doden horen. En wie het hoort, die zal leven ontvangen. Maar dat komt. Waarom kan de Heer Jezus leven geven? Omdat hij zelf leven heeft. Kijk maar eens mee naar vers 26. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En dat hebben we vorige week ook gezien. God is een levend God. Hij heeft leven in zichzelf. Hij kan niet anders dan leven. Zie, ons leven is in dat opzicht niet noodzakelijk. Of u en ik bestaan of wij leven, is niet noodzakelijk. De wereld draait door. Alles wat de rest bestaat, zal blijven bestaan. Bij de Heerse genade worden we 70 of 80. Maar in zekere zin lenen wij het leven. Wij lenen het leven. Het is niet ons eigendom. Het is aan ons gegeven. En het stopt ergens. Maar Gods leven, zoals de Bijbel hier ook spreekt, want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Dat leven van God is noodzakelijk. Zonder dat bestaat er niets. Zonder dat bestaat God niet. En het is deel van zijn natuur, van zijn wezen. Hij leeft in eeuwigheid. En datzelfde leven wat de Vader heeft, heeft de Zoon ontvangen. Ze bezitten als het ware hetzelfde leven. En dat is feitelijk waar je kan zeggen, de Zoon heeft zo'n hoge positie gekregen. En niet alleen het gezag, maar het leven van de Vader heeft hij in zich. En de Vader heeft hem nog meer gegeven dan alleen het leven. Hij heeft hem, vers 27, heeft hem macht gegeven om gericht, en dat is oordeel, te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Zie, Jezus als de Zoon des mensen, zoals het hier staat in het vers daarvoor, de Zoon van God, is eigenlijk zijn bevoegdheid om te oordelen, ontvangt de Heer Jezus van de Vader. Hij is de enige gekwalificeerde om te oordelen. En het woordje macht, hij heeft hem macht gegeven, dat spreekt aan de ene kant van capaciteit, van bekwaamheid. Maar aan de andere kant geeft het woord ook aan gezag en autoriteit om het uit te voeren. Bekwaamheid en gezag om het uit te voeren. Wat een prachtig beeld van onze Heer Jezus. En hij wordt hier genoemd de Zoon des mensen. De Heer Jezus noemt zich hier de Zoon des mensen. Nou, daar wil ik even stilstaan, want voor de Joden was dit een belangrijke term. En die kwam namelijk uit het boek Daniël. U mag daarheen gaan, Daniël 7, 13 en 14. Omdat eigenlijk in Daniël, dat is een boek waar eigenlijk in grote lijnen de geschiedenis, de wereldgeschiedenis gegeven wordt vanaf het moment dat Nebukadnezar koning wordt. Ja, het grote Rijk van Babel, ja, het Babylonische Rijk. En er wordt gesproken over een aantal koninkrijken die in die tijd erg groot waren, kolossaal, die de toenmalige wereld als het ware beheersten. En die worden eigenlijk door aan Daniël gegeven, of in het boek Daniël, als profetisch. Die gaan nog komen. Nebukadnezar, die was er al, ja, want Daniël was in ballingschap gegaan. Dus het Babylonische was er al, de eerste was er, maar de rest moest nog komen. Maar al die koninkrijken die komen en die gaan. En uiteindelijk zal er een koninkrijk komen, een eeuwig koninkrijk. En die zal overhandigd worden aan de Zoon des mensen. En dat staat in Daniël 7, vers 13 en 14. En Daniël krijgt dit in een nachtvisioen. En dit staat er, en ik keek toe in de nachtvisioen en zei, en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is God zelf. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Dat is een beetje het beeld wat we ook zien, je zou kunnen zeggen in Openbaring hoofdstuk 5. Waar de Zoon tot de Vader komt om de boekrol in ontvangst te nemen. Niemand was waardig om het boekrol in ontvangst te nemen, behalve het lam uit de stam van David, uit de stam van Juda, uit het geslacht van David. Het lam, Jezus Christus. Dat komt naderbij. Vers 14. En hem, dat is dus de Zoon des mensen, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Maar dat komt behoorlijk overeen met het vers wat we de vorige keer gelezen hebben. Dat wie de Zoon eert, eert de Vader. En wie de Vader niet eert, eert de Zoon. De Zoon moet geëerd worden, gelijk de Vader. En dat zien we hier. Ja? Ze moesten hem vereren. Vers 14b. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Maar daar zit die term in. Als een mensenzoon. Als een zoon des mensen. En wat we eigenlijk kunnen zien is dat Jezus dus vanuit die profetie vanuit Daniël een uitermate verhoogde positie heeft ontvangen van de Vader. Heerschappij, koningschap, volken zullen hem eren. En dit is hoe die Joden de term ook gehoord zullen hebben. Ik bedoel, dit waren de schriftgeleerden, dit waren de Joden, dit waren de Farizeeërs die wisten wat er in Gods woord stond. En deze term die was, wow, dit spreekt over iemand die God nabij komt. Met gezag en autoriteit en krijgt overhandigd van de Vader. Hem wordt als het ware de bevoegdheid gegeven. En Jezus gebruikt die term hier in deze context, Johannes 5, terug naar Johannes 5. Hij heeft de macht gegeven om het oordeel, om gericht te houden, om oordeel te houden, omdat hij de Zoon des Mensen is. Verbonden met de mensheid. Heeft Jezus dit van de Vader gekregen. In zijn verdediging claimt dus Jezus dat hij de persoon is waar Daniël naar verwijst. Een ontzettend grote en een hoge positie. En je begrijpt ook wel, als de Heer Jezus dit zegt, dit moet enorme verwondering gebracht hebben bij de Joden. Dit moet hun, als het ware, uit het lood slaan. Dit moet hun tot verbijstering brengen. En dat vinden wij ook exact in vers 28. Verwonder u hierover niet. Zie, de Joden vingen het op. Wat de Heer Jezus zei. De verbazing en de verwondering en mogelijk zelfs de verbijstering zal van hun gezichten af te lezen zijn. Misschien wel afgrijzen, zo van deze gewone man, waarvan we niet eens weten waar hij vandaan komt en waar hij geboren is. We weten dat hij uit Nazareth ook kwam tegen deze tijd woont hij al in Capernaum aan de kust of aan het meer van Galilea. Maar en die claimt dat hij de Zoon des Mensen is, ze zullen naar lucht gesnakt hebben. Dit is de wijze waarop de Heer Jezus getuigt. Dit is nooit eerder gehoord. Wat een getuigenis die de Heer Jezus hier geeft. En de eerste opdracht die hij ook als soevereine Heer geeft, is heel eenvoudig. Verwondert u hierover niet. Dat is wat zacht uitgedrukt. Heel eenvoudig staat er dit. Stop verwondering. Stop ermee dat u zich verwondert. Zie, je zou bijna zeggen, wij gaan terug om termen en krachttermen en de wijze waarop wij in verdediging gaan. De Heer Jezus die stapt naar voren. En die stapt naar voren, voorwaar ik zeg u. En hier zegt hij nog een keer, verwonder u niet. En dan gaan we verder even lezen dat vers. Verwonder u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, naar zijn stem. En hij heeft net de hele tijd gesproken over ik. En dat ik de Zoon des Mensen ben. En naar mijn stem zullen ze horen. Dat is feitelijk wat hij hier zegt. Maar er zit een verschil in dit vers. En vers 25, en dat hebben we de vorige keer aangehaald. Dat het eerste vers, vers 25, veel meer spreekt over de verlossing. En daar staat ook namelijk dit. Hè? Bij de verlossing is het wie zijn stem horen. Wie zijn stem aanvaardt. De roep van de Heer Jezus gaat rijkelijk ver. Maar niet iedereen die het hoort, fysiek. Hoort het ook intern. De innerlijke roep van de Heer Jezus is voor zijn uitverkoren. En hij zal tot zijn uitverkoren gaan. En die zullen getrokken worden tot hem. En omgekeerd zegt hij die naar mijn stem zullen horen vanuit een menselijk perspectief. Zij die het horen en komen en het belijden, die krijgen leven. Leven in overvloed, eeuwig leven. Dat is niet iedereen. Maar zij die horen. Maar vers 28 gaat verder. Want wat lazen we daar? Verwonder hierover niet, want de uren komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. Zie, hier spreekt het inderdaad over dat einde waar eigenlijk de Heer Jezus spreekt en er één roep gaat en alle graven zullen opengaan. Iedereen zal zijn stem horen. En gehoorzamen. Niemand kan in het graf blijven. Met graf betekent de opstanding van de doden. Ja, ik bedoel, er zijn genoeg graven die niet open kunnen gaan. Maar het is een beeld wat gegeven wordt om te laten zien in de Hebreeuwse cultuur de graven gaan open. Dat betekent dat mensen uit de doden zullen opstaan. Alle graven zullen opengaan. Op een tijdstip. De uren komt. Dat de Zoon van God alle doden tot zich zal roepen. Een onweerstaanbare roep waarbij alle levende zielen opnieuw verbonden zullen worden met een opstandingslichaam. De Heer, net gaf ik al aan dat niet elk oordeel gelijk was. Dat er niet één groot eindoordeel is waar iedereen zal staan. Maar de Heer Jezus gebruikt dit eigenlijk op een hele compacte wijze. De Heer Jezus is in zijn verdediging niet bezig om de verschillen aan te leggen van opstanding. Dat vinden we veel meer in Paulus zijn brieven. Jezus gebruikt feitelijk wat in Daniël hoofdstuk 12 vers 2 naar voren kwam. De twee vormen van de opstanding. Ja? Velen, dat staat er in Daniël 2. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad en tot eeuwig afgrijzen. Gewoon een tweedeling. Niet specifiek over de tijdindeling, wanneer, wie waar opstaat. En de Heer Jezus die maakt die tweedeling hier ook. Hij spreekt in algemene termen, want het gaat hem niet over het feit hoe de opstanding zal gaan, maar hij getuigt van zijn gezag. Dus zijn gezag staat voorop en niet de hele precisie over de opstanding. Vandaar dat hij de algemene tweedeling pakt. Maar één ding is zeker, ieder zal de stem van de Zoon horen. Ieder zal de Zoon van God gehoorzamen en uit het graf komen. Niemand kan achterblijven. Iedereen zal opstaan. Alle mensen zullen uit de dood opstaan door het woord van de Heer Jezus Christus. Hij is rechter over allen. En daar vinden we ook die, zoals ik dat ook genoemd heb, die verklaarde verdeling. Want de Heer Jezus verklaart zich. En dan zegt ze zullen opstaan wie het goede gedaan hebben tot opstanding van het eeuwig leven. En wie het kwaad gedaan hebben of het slechte tot de opstanding ten oordeel. Nou, we moeten twee dingen goed begrijpen hier. Misschien, ja, laat ik die indeling hier maken. Dat verlossing is altijd bij genade. Dus als we verlossing hebben, vers 25, is genade. Maar als we komen bij vers 29, waar er een oordeel is, oordeel, zowel positief, opstanding van het leven, die het goede gedaan hebt, de opstanding ten leven, en de opstanding ten oordeel, is altijd op basis van werken. Verlossing en vergeving van zonde is een geschenk, is genade van God. De veroordeling of de beoordeling of het oordeel in het algemeen is altijd op basis wat we gedaan hebben. Straf en beloning zullen altijd afhankelijk zijn van wat iemand gedaan heeft. Zie, de vruchten die we geproduceerd hebben bepalen wat voor boom we waren en wat voor vruchten het zijn. Lucas 5, 6 vers 45. De goede mens brengt het goede voort uit de schat van zijn hart. Sorry. De goede mens brengt het goede voort uit de schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Het oordeel is altijd op basis van werken. Dat is ook waarom van Judas gezegd wordt dat zijn straf zwaarder zal zijn. En dat het beter was dat hij niet geboren was, omdat hij zo'n zware straf krijgt. Hij heeft de Zoon van God verloochend, overhandigd, om gedood te worden. Maar wat lezen we hier ook in dit vers? Dat de ongelovigen, ja, wie het kwade beërven tot de opstanding des levens. Oftewel, de ongelovigen krijgen een opstandingslichaam die passend is voor een eeuwige hel. Er staat verder heel weinig in de Bijbel over, maar het is een lichaam dat zij krijgen waarmee ze eeuwig bewust naar de hel gezonden worden. Een opstandingslichaam voor het eeuwige oordeel. Maar de gelovigen daarentegen krijgen een opstandingslichaam ten leven, passend voor een eeuwigheid bij God, voor een eeuwigheid bij Hem. En zo hebben we dus eigenlijk Je zou kunnen zeggen, zijn we door deze tekst heen gegaan. En ik zei net al zo van, ja, er zijn wat verschillen in oordelen en die zouden we wat uit elkaar kunnen zetten. En ik zou verder kunnen uitweiden over de verschillende soorten oordelen die er zijn en wanneer die zijn en wie daarbij betrokken is en wat daar ook het oordeel is. En noem het maar op. En het kan heel interessant zijn. Het zou onze blik op Gods oordeel verbreden, ons ontzag misschien voor God vergroten. Maar de essentie van dit hele gedeelte is dat de Heer Jezus zich verdedigt. De essentie is dat de Heer Jezus rechter is. Dat Hij degene is die oordeelt. Dat Hij het is die leven geeft. Dat Hij het is die iedereen, dat Hij zal roepen en iedereen zal uit de graven komen. Dat Hij de enige rechter van heel de mensheid is. Hij is de enige rechter die iedereen zal oordelen. En ik hoop ook dat u dat in uw hart bevestigt. Dat u kunt zeggen, dat is mijn Christus. Dat geloof ik, want het staat in zijn woord. Dat is onze Heer. Dat is de Zoon des mensen die dit van de Vader heeft ontvangen om een ieder te oordelen. Een ieder. Dat is onze Heer die bevoegd is om te oordelen. Nu, als wij teruggaan naar vers 17... vers 18. Dan zien we dat de Joden ook al tot oordeel kwamen. Want wat staat daar? Hierom trachten de Joden des te meer hem te doden. Zie, daar ligt het oordeel van de Farizeeën, is daar te zien. Zij zien de Heer Jezus als een leugenaar. Dat hij zich op gruwelijke wijze gelijkstelt met God. En laten we wel wezen, als we daarnaar kijken, dan voelen we onszelf al redelijk goed ten opzichte van de Farizeeërs. Maar daar stopt de toepassing niet. Zie, dat is hetgeen waarom ik ook zei van aan het begin, voordat ik begon, van ik ben aan het zoeken geweest welke kant ik hieruit moest, maar zo halverwege de weken in mijn studie kwam ik echt op het punt, maar hier zit heel veel praktische toepassing in. Voor u en mij. Waar ik steeds nog zelf worstelend ben hoe ik het vorm moet geven. En hoe het zich in mijn leven moet toepassen. Maar laten we het eens persoonlijk maken. Als Jezus claimt dat Hij de enige is die mensen oordeelt. Dat Hij de enige is die bevoegd is om mensen te oordelen. Dan was mijn vraag, waarom oordeel ik dan mensen nog? Waarom oordelen u en ik dan nog de mensen om ons heen op zoveel verschillende vlakken? En dit was het waar het voor mij juist pijnlijk werd. Waar ik merkte dat het woord van God letterlijk een tweesnijdend zwaard is. Als er één is die de mens oordeelt. En wij hebben dan nog gouden gedachten, veroordeeld tot de hel. Maar wat ik al zei, het woord oordeel is een gerechtelijk onderzoek, is een procedure, houdt het hele proces in. Als de Heer de enige is die daartoe bevoegd is. Kan ik alleen maar zeggen dat in mijn leven iets anders gaande is waar ik niet zo blij mee was, dat ik daar zicht op kreeg, op deze wijze althans. Denk eens in van, en dat is bij mij zo waar ik gewoon voor sta, als ik ergens van beschuldigd word wat niet waar is, dan ben ik in mijn hart al bezig met een rechtszaak. Dan komen er allerlei gedachten, ben ik een rechtszaak aan het bouwen om mijn pleidooi maar te houden dat ik onschuldig ben. Waarom ben ik nog bezig om mijzelf zo vaak te rechtvaardigen? U heeft dat misschien ook, ik weet het niet, ik weet niet wat in uw hart omgaat. Maar als bij mij een valse beschuldiging naar voren komt, als ik iets te verwijt krijg waar ik geen aandeelhouder in ben, of waar ik eigenlijk een groter aandeel toegeschoven krijg dan dat ik in mijn optiek meen te hebben, dan is mijn eerste gedachte van, ho, wacht even, maar dat is onrecht, dat is onrechtvaardig. Er schijnt bij mij althans, en ik weet niet hoe het bij u gaat, bij mij een onophoudelijk verlangen te zijn om al het onrecht hier en nu in dit leven recht te willen zetten. Waarom werk ik zo hard? Om de modder die anderen op mijn stoep gooien of achterlaten, om die weg te vegen. Waarom probeer ik mij zo vaak te verdedigen? En als ik daar blijf in herhalen en mij moet verdedigen, dan komt er zelfs, als het lang genoeg doorgaat, dan komt er zelfs een vonnis over die mensen in mijn hart en een oordeel. En waarom zeg ik dit? Als ik geloof, en als u gelooft dat Jezus de enige rechter is en dat hij het eindoordeel in handen heeft, dan kunnen we hem toch gewoon toevertrouwen voor al het onrecht in het hele leven. En wat doen wij? We gaan onszelf rechtvaardigen. En we beginnen langzaam maar zeker een rechtszaak in ons hart op te bouwen. We verzamelen bewijzen tegen. We verzamelen verdedigingen vanuit onze eigen positie. En we formuleren een gedachte. En we drukken dat op een ander. En soms spreken we het niet eens uit. Maar wij weten, u en ik weet wat er in onze harten omgaat en onze Heer nog veel meer. Kent u dat? Ik wel. Eindoordeel. Dat is heel praktisch als we dat voor ogen houden, is het niet? Maar het is nog een facet. Beeld u eens in. Denkt u eens met mij mee dat we als gemeente samen zijn. Binnen de kastert. Dus het is geen moeilijke, hè, om dat in te beelden. Onze ogen toe. En we zien ons daar al zitten. Gewoon weer in de vrijheid. De preekstoel in het midden. U in de rijen weer voor mij. Dat hoop ik toch. Weer eens mee te maken. Geen plastiek scherm ertussen. Geen mondkapjes. Ach, als dat al nodig is, prima. Als we er allemaal maar weer zijn. Maar stel nu dat er in ons midden iemand is die niemand kent. Er is iemand binnengekomen, die is gaan zitten. Hij heeft niet zo heel veel gezegd. Hij kwam wat later. Hij schuift aan, gaat zitten. Ja, hij heeft een Bijbel bij zich. Maar niemand kent hem. En net voordat we willen preken, heb ik even tijd over. En ik vraag dus aan die man van, wilt u gaan staan? Wilt u gaan staan en stelt u zelf even voor. Nou, als deze man begint te spreken en hij zegt de eerste woorden die hij zegt van, wel, mensen, fijn dat ik hier ben, maar ik ben een fariseer. Nou, ik stop daar even bewust, want wat die man verder ook gaat zeggen, ik weet niet of dat nog overkomt. Ik denk dat hij vanaf dit moment al beter kan stoppen. Omdat het meeste wat hij daarna gaat zeggen, niet meer bij u en mij in het hart registreert. Wij hebben gehoord een term, fariseer. En wij weten genoeg, is het niet? Ik tenminste wel. Toen ik dit als voorbeeld voor mij neerzette, of de Heer voor mij neerzette deze week, kan ik u eerlijk zeggen, ik faalde. Ik faalde meer dan eens. In een ondeelbaar ogenblik had ik bij wijze van spreken, bij deze woorden had ik die man in mijn hart veroordeeld. Niet willen wat hij zegt, maar waarom willen wat ik denk dat een fariseer is en wat ik denk dat ermee bedoeld wordt. Heeft deze man een label ontvangen, gewogen en te licht bevonden, in een oogwenk geclasseerd in de afdeling fariseer. Hadden we net niet gezien dat Jezus Christus de enige bevoegde en bekwame is om te oordelen? Heeft u in uw hart wel eens gedacht zo van, wel, er zijn mensen in onze gemeente, maar misschien zijn die niet eens verlost? Ik heb die gedachte gehad. Ik heb die gedachte nog. Het enige wat ik kan zeggen, en u weet al wat het antwoord is. Dat komt niet mij toe. Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Als Jezus Christus de enige bekwame rechter is. De enige die het oordeel over de mens mag geven. Als we dat belijden, mensen, heeft dat hele praktische gevolgen voor u en mij. En ik stop hier gewoon van wat betreft de toepassing. Omdat dit feitelijk een stukje huiswerk is voor u en mij. Om inderdaad naar de Heer te gaan en te zeggen, Heer, Dus zoek ons hart. Als wij dit beleiden, als wij Johannes hoofdstuk 5, vers 24 tot en met 29 beleiden, dan moet dat praktisch te zien zijn in ons leven. Dan moet er in mijn leven nog heel wat veranderd worden. En waarschijnlijk in die van u ook. Ik wil zo eindigen met Romeinen hoofdstuk 14, vers 7 tot 12. En ik heb dat niet gegeven. Ik denk dat het wel in de preekschema zal staan, maar misschien ook niet. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want dat is al een heel belangrijk punt. Want als wij leven, het is voor de Heer. En als wij sterven, het is voor de Heer. Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden. Opdat hij en over de doden en over de levenden heerschappij voeren zou. Zie, dat is zijn positie als rechter. Heerschappij. Vers 10. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Zo dan, en ieder van ons voor zichzelf, zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Vader, ik heb daar niet veel aan toe te voegen, zullen we eindigen met gebed. Heer, u bent de rechter van alle mensen. Heer Jezus, u heeft het van uw Vader ontvangen dat u het oordeel mag uitspreken. Dat u het oordeel, het gericht op u zal nemen. U bent de enige Heer die daarvoor bekwaamd is. Die ertoe gerechtigd is. Die ertoe bevoegdheid heeft, maar ook alle mogelijkheden. Heer, wij weten zo weinig van anderen. Wij weten zo weinig van onszelf, Heer, dat wij, ook al onderzoeken we ons eigen hart, Heer, en is er niets wat in ons hart onszelf veroordeelt, dat ons geweten ons niet aangeklaagt, Heer, dat maakt ons nog niet juist en goed en rein en puur. Nee, Heer. Het is uw geest die onze harten moet doorzoeken en daar bid ik dan ook voor dat u dat wil doen. Dat u naar voren wil brengen, Heer, waar wij anderen veroordelen, waarin wij anderen oordelen, waarin wij als het ware uw bevoegdheid overnemen. Heer, we kunnen dat zo makkelijk verdoezelen. Om te zeggen, wel, we evalueren gewoon zijn leven, want ja, dat moeten we toch bij elkaar doen. Ik heb alleen maar wat adviezen in mijn gedachten die hem kunnen helpen. Heer, want u zegt in uw woord toch ook dat wij gerechtigheid moeten nastreven en onrecht moeten vereffenen of moeten streven dat het hier en nu. Verrekend mag worden. Wel, Heer, als we er zo in het licht van uw rechterschap, van het feit dat u rechter bent, Heer Jezus, staan, dan moeten we inderdaad erkennen, Heer, dat we. Ik in ieder geval, Heer, als individu, regelmatig uw bevoegdheid heb opgenomen, Heer. Dat ik in mijn hart ook weet, Heer, dat ik over de streep gegaan ben en mensen veroordeeld heb, Heer. Dat ik negatieve adviezen in mijn gedachten heb gehad of overwegingen over mensen, Heer, om hen daarmee een label te geven. Toets onze harten, Heer. En breng ons tot het punt dat wij ze mogen zien, belijden, onze zonden. En ons inderdaad gereinigd mogen worden door u, Heer. Dan mogen we zo ons verootmoedigen, Heer. Voor u. In diep ontzag, Heer. In vrees voor u. En ontzag. Omdat u ons lief heeft en wij u, Heer. Vluchten wij niet van u weg, maar vluchten wij naar u toe. Dan mogen wij een verlosser ontmoeten. Vol van barmhartigheid. Vol van genade. Heer, zie in uw langmoedigheid naar ons om. Uit genade. Amen.